1 Petrus 1 vanaf vers 7. Opdat de beproeving uw geloofs die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, dewelke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in dewelke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebbende profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. De welke geopenbaard is dat ze niet zichzelf maar ons bedienden deze dingen die u nu aangediend zijn bij degene die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest die van de hemel gezonden is, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. Tot zover. De vorige keer hebben we al stilgestaan bij de aanhef, de inleiding van deze brief. En we hebben gezien dat de gedachtegang die daar ontwikkeld wordt in de eerste plaats rechtstreeks te vergelijken valt met de uitspraken van de apostel Paulus. In de eerste plaats ontleend aan Romeinen 5, maar ook aan heel wat andere schriftplaatsen. En verder blijkt natuurlijk, maar dat lag erg voor de hand, dat deze aanhef, deze inleiding tot deze eerste Petrusbrief ook volstrekt overeenkomt met wat Jacobus naar voren brengt in het eerste hoofdstuk van zijn brief. Want in beide gevallen wordt vastgesteld dat wij zijn door geloof zijn wedergeboren tot een levende hoop, zodat aan de ene kant gesproken wordt over ons verleden, onze afkomst om zo te zeggen. Er wordt gewezen namelijk naar het historische feit van de opstanding van Jezus Christus uit de doden, 1 Petrus 1 vers 3, waardoor ook wij met Christus zijn levend gemaakt, zoals Efeze 2 dat bijvoorbeeld zegt, Efeze 1, Efeze 2, maar natuurlijk ook de diverse hoofdstukken uit de Romeinenbrief, met name Romeinen 5 en 6. En vervolgens wordt vastgesteld dat nadat dat gebeurd is, wij bestemd zijn voor een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt, terwijl ook andersom hetzelfde gezegd wordt, namelijk in vers 5, dat wij die geloven ook bewaard worden voor die erfenis. Daar is niks mee mis, dat is ook helemaal niks nieuws, want heel de gedachte uit de Romeinenbrief al was dat wij zijn zalig geworden, vanzelfsprekend, maar dat wij inderdaad in hopen zijn zalig geworden. Wij verwachten namelijk ook de verlossing van ons lichaam en we verwachten in elk geval de openbaring van al deze dingen, de verschijning ook van al deze dingen en in de eerste plaats natuurlijk de verschijning van onze grote God en zaligmaker uit de brief van Paulus aan Titus vanzelfsprekend, zodat de apostel Petrus hier niks naar voren brengt wat anders is dan wat met name Paulus, maar eventueel ook Jacobus naar voren brengt, waarna vanaf vers 6 Petrus zegt, 1 Petrus 1 vers 6, in welke gij u verheugt. Dat wil zeggen, wij verheugen ons in de kracht Gods, waardoor wij ook bewaard worden uit vers 5. We hebben het vorige keer besproken, dat is dan 4 weken geleden of zo. Dus ik ga er nou heel snel even overheen om de draad op te vatten. Hè. Wij worden in de kracht Gods bewaard. De gedachte is dat eerst in de kracht Gods wij zijn wedergeboren, maar zo staat het letterlijk in Efeze 1. De werking der sterkte zijn de kracht die hij gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de doden opgewekt heeft, maar hij heeft ons met hem opgewekt, want diezelfde kracht werkt aan ons die geloven, staat daar precies, hè? In Efeze 1. Zodat die kracht Gods hier feitelijk aan de orde komt, eigenlijk al in vers 3, in verband met onze wedergeboorte. Daarna wordt in vers 5 gezegd dat wij in diezelfde kracht Gods ook bewaard worden, want we zijn vorige keer min of meer geëindigd met de vaststelling uit Romeinen 8 dat er inderdaad niets is wat ons zou kunnen scheiden van de liefde Gods enzovoorts. Dat onze zaligheid als zodanig, onze behoudenis, of hoe je dat maar noemt, ook inderdaad vast ligt op grond van dit historische feit van de opstanding van Christus, waaraan wij eenmaal door geloof deel hebben gekregen. En aangezien de genadegift Gods eeuwig leven is, en aangezien de genadegiften Gods onberouwelijk zijn, betekent het dat het leven van ons ook niet meer weggenomen kan worden. Integendeel, er staat in het immers dat wij ook in de kracht Gods bewaard worden. Dat wil zeggen dat wij die eenmaal wedergeboren zijn, door God zelf ook bewaard worden en dat God zelf het leven in stand houdt. Dat kan niet missen, want het leven wat wij ontvangen hebben is eeuwig leven in de zin dat het altijd blijft. Dat het niet door de dood verhinderd wordt te blijven, om zo te zeggen. Maar de term eeuwig leven of onvergankelijk leven veronderstelt ook en impliceert ook dat als men eenmaal aan dat leven deelgekregen heeft, dan kan men het ook niet meer kwijtraken. Ja, dat betekent de term net zo goed. Dus wij worden in diezelfde kracht Gods bewaard, allemaal door het geloof, tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Dat is een brede uitdrukking. Het is ook moeilijk te zeggen wat er precies onder verstaan zou moeten worden. Maar ik moet erbij zeggen dat dat ongetwijfeld zo is, omdat de uitdrukking van toepassing gebracht moet worden op onze bedeling, zowel als op een volgende, de volgende namelijk. En daarom is hij wat breed. In het algemeen zou ik moeten zeggen dat als wij spreken aan de ene kant in vers 3 over het feit dat we al zalig zijn, want we zijn wedergeboren, en er staat in vers 5 dat wij bewaard worden tot de zaligheid, een toekomende kennelijk, dan is de eerste gedachte natuurlijk dat daar gesproken wordt over de verlossing van ons lichaam. Want zo heet dat nou eenmaal, die toekomende zaligheid, die zaligheid die wij nog zullen ontvangen, is nou eenmaal de verlossing van ons lichaam. U kent waarschijnlijk de uitdrukking uit Filippenzen, nou het zal 4 zijn of 3 nog net geloof ik, waar staat dat onze wandel is in de hemel, in Statenvertaling althans, onze wandel is in de hemel waaruit wij de zaligmaker verwachten. En dan moet je altijd langzaam lezen, want de volgende vraag moet dan zijn, als je de goede vraag stelt tenminste, moet de volgende vraag zijn, wat komt hij dan zalig maken? Want de zaligmaker is maar niet zomaar een naam of titel. Het is een beschrijving feitelijk van niet alleen wie hij is, maar van wat hij doet. En als hij voor de gelegenheid zaligmaker heet, dan is de vraag, wat komt hij dan zalig maken? Wij verwachten dus uit de hemel de zaligmaker. Nou, wat komt hij dan zalig maken? Ja, staat er gewoon achter, hè? Ja, ik zoek het expres niet op, want dan is de vraag zo makkelijk te beantwoorden. Hè? Er staat er gewoon achter. Onze wandel is nu in de hemel, waaruit wij de zaligmaker verwachten die ons vernederd lichaam veranderen zal. Zaligmaker dus. En gelijkvormig zal maken aan zijn heerlijk, dan wel verheerlijkt lichaam. Dat komt natuurlijk ook overeen met 2 Korinthe 5, waar gesproken wordt over een heerlijk lichaam wat we zullen ontvangen ter gelegenheid van dan wel de opname van de gemeente, dan wel onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Nou, hoe dat ook zij, er is namelijk een zaligheid waaraan wij deel hebben gekregen. Er is ook een zaligheid waaraan wij nog deel zullen krijgen, namelijk die van ons lichaam. Dat zou hier goed bedoeld kunnen zijn in dit vers. En ongetwijfeld is het dan ook waar. Wij wachten namelijk op die zaligheid, want wij zijn in hopen zalig geworden. Wij wachten, Romeinen 8, op de verlossing van ons lichaam. Staat daar ook, Romeinen 8. Paulus dus, hè, zegt precies hetzelfde. Toch zit er nog een andere kant aan het verhaal. Dat is namelijk deze, dat hier gesproken wordt over een zaligheid die bereid, dat wil zeggen gereed is, om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Niet op het laatst, maar in de laatste tijd. En dat is een uitdrukking die laat ik het dan anders zeggen. Het is een uitdrukking die heel makkelijk toegepast kan worden wanneer we deze Petrusbrief lezen in de context van de volgende bedeling. Want welke zaligheid zal aan die mensen die dan leven openbaar gemaakt worden? Nou, niet een verheerlijk lichaam, want dat is niet waar zij meteen op wachten. Waar zij op wachten is namelijk de openbaring van de Heer Jezus Christus en de verschijning van de Heer Jezus Christus inderdaad in heerlijkheid, namelijk in zijn koninkrijk op aarde. Dat is de gedachte. Daar leeft men naartoe in de dagen van een volgende bedeling. En de erfenis die bewaard wordt in de hemel is dat koninkrijk wat nu nog in de hemel is, maar wat dan binnen afzienbare tijd, hooguit 40 jaar, heel lang genomen, maar wat dan binnen afzienbare tijd inderdaad op aarde zal verschijnen, waarbij de gedachte is dat de gelovigen van die dagen ook inderdaad bewaard zullen worden in die dagen van die grote verdrukking, om alsnog deel te krijgen aan die heerlijkheid en dus aan de erfenis, dan wel aan het koninkrijk. Want dat is drie keer hetzelfde uiteraard. Hè? Dat hoeft geen probleem te zijn. Dus in dat geval zegt vers 6 dat die gelovigen in die dagen door de kracht Gods bewaard worden tot die zaligheid, tot het koninkrijk namelijk, tot die zaligheid die gereed is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Want dat is de laatste tijd namelijk, waarin men dan in elk geval leeft. Dat kan niet missen, waarna meteen verklaard is waarom het volgende vers meteen gesproken wordt over verzoekingen, menigerlei verzoekingen, dan wel beproevingen, dan wel verdrukkingen. Want het zijn dan de dagen van de grote verdrukking, dat leidt geen twijfel. Dat is geen probleem. Maar de vraag is vervolgens of de uitdrukking hier ook op onze dagen van toepassing gebracht kan worden. En dan moet ik u zeggen dat weliswaar vers 5... in verband gebracht zou kunnen worden met de zaligheid van ons lichaam. Maar ik moet u zeggen dat dezezelfde uitdrukkingen hier van dingen die geopenbaard worden en de laatste tijd enzovoorts, dat deze uitdrukkingen hier in deze Petersbrief toch op een andere wijze dan gebruikt worden. Want dan blijkt het te gaan om niet de zaligheid van het lichaam, helemaal aan het eind van het verhaal, zeker niet om de zaligheid van de geest, de wedergeboorte als zodanig. Want die ligt in vers 3 alvast. Maar daartussenin is inderdaad sprake van zaligheid van de ziel. En die uitdrukking staat hier dus ook. Hè? We hebben hem al eens aangehaald toen we in Jacobus bezig waren. Maar hij staat hier namelijk inderdaad in vers 9. Waar in het algemeen gezegd wordt dat het de bedoeling is dat onze zielen nu zalig worden. En dat blijft ook zo, tot aan de dag van de opname aan toe. Met andere woorden, echt 100% zalig zullen ze nooit zijn. Maar de bedoeling is dat ze zalig worden, zalig gemaakt worden, dan wel geheiligd worden, dan wel verlost worden. Waarna de vraag is, maar wat wordt daar dan onder verstaan, onder de zaligheid der zielen? Nou, Jacobus zei het er niet bij, hoewel uit de context wel degelijk blijkt wat het is. Maar Petrus zegt het er wel bij, een paar versen verder namelijk. Want hij zegt in vers 9 van 1 Petrus 1, dat het de bedoeling is dat onze zielen zalig worden. En daarna zegt hij in vers 15, zo wordt ook gij zelven heilig in al uw wandel. Zodat onder zielen verstaan wordt, wat er altijd onder verstaan wordt, namelijk de zichtbare, uitwendige verschijning van de mens in deze wereld, de oude mens eigenlijk. Maar in ieder geval, in de praktijk gaat het daarbij niet zozeer om het wezen van de mens, want dat is niet ziel, dat is geest. Het gaat niet ook niet om het lichaam, want daar kan niks aan gedaan worden in onze dagen. Dat wacht op de toekomst. Dus blijft van die oude mens slechts over zijn praktische levenswandel. En dat is precies waar niet alleen Jacobus over sprak, zoals we in de tijd gezien hebben, maar waar de apostel Petrus in deze brief net zo goed over spreekt, en hij noemt het ook hetzelfde. En kom daar natuurlijk nog op terug, want er staat enige versen verder allemaal. Maar als ik nou terug deze dingen lees in vers 5, dan staat er dus dat wij in de kracht Gods bewaard worden. Door het geloof worden wij bewaard in deze kracht Gods, tot de zaligheid die wij dan zouden moeten verkrijgen. En vermoedelijk dus die van vers 9, de zaligheid der zielen. Wij worden daartoe bewaard nu, voor die zaligheid die gereed is om bekendgemaakt te worden, geopenbaard te worden in de laatste tijd. En het punt is dat de laatste tijd nou eenmaal een Bijbelse uitdrukking is, niet slechts voor de wederkomst van Christus, maar voor de komst van Christus in het algemeen. De laatste tijd namelijk, of de laatste dagen, of hoe het maar heten mag, is de tijd die begonnen is bij de eerste komst van Christus. Ik kan het niet al te strikt nemen, maar in de schrift zelf wordt kennelijk onder de laatste tijd verstaan de tijd vanaf de eerste verschijning van de Heer Jezus. Wellicht vanaf zijn geboorte, al maakt dat eigenlijk in de praktijk geen verschil. Anders dan toch in ieder geval de dagen van zijn optreden en zijn prediking. En in elk geval vanaf zijn opstanding. En de rest is natuurlijk theorie, dat maakt niet zoveel uit. Wat ik maar zeggen wil is dit, dat wij al lang, al bijna 2000 jaar, in de laatste tijd leven. Ruwweg wordt de heilsgeschiedenis slechts in twee delen verdeeld. De eerste tijd, maar die uitdrukking ken ik niet, en de laatste tijd. En de eerste tijd is de oudtestamentische tijd, is de tegenwoordige boze eeuw. Zo zou je het misschien kunnen zeggen. En de laatste tijd is de toekomende eeuw, de tijd die begonnen is bij de opstanding van Christus in elk geval, namelijk bij het inwerking treden van het nieuwe verbond. En wellicht al bij de prediking van het nieuwe verbond. En dat gebeurde een paar jaar eerder dus, hè, bij het optreden van de Heer en zijn discipelen zelf, al voor zijn sterven en opstanding. Nou goed, wij leven dus in die laatste tijd. En als hier staat dat het gaat om een zaligheid die gereed is, nu al, die gereed is om geopenbaard, dan wel bekendgemaakt te worden, want dat is een synoniem, om geopenbaard te worden in de laatste tijd, zou het inderdaad kunnen gaan hier om een zaligheid die nu aan ons geopenbaard, namelijk bekendgemaakt wordt. In dat geval is het uiteraard de zaligheid van de ziel, zoals geschreven of beschreven in vers 9. En ik geloof ook inderdaad dat dat zo is. Dat het iets ingewikkeld is, want het is niet echt ingewikkeld, maar dat het iets gecompliceerd is, dat is gelegen in het feit dat hier dezezelfde woorden, dezezelfde zinnen, ook gebruikt moeten worden inderdaad in een volgende bedeling. En dan ligt de situatie inderdaad een klein beetje anders. Ook niet zoveel, maar wel een klein beetje. Maar waar het in dit schriftgedeelte om gaat, met name hier in 1 Petrus 1, is dat dingen aan ons zouden geopenbaard worden, niet straks pas in de toekomst, bij de verschijning, om zo te zeggen, van de Heer Jezus Christus, maar reeds in onze dagen. En dat kan heel goed, want die gedachte dat dingen geopenbaard zullen worden in onze dagen, in onze bedeling, die gedachte is volstrekt, maar dan ook volstrekt paulinisch. Dat wil zeggen, daar heeft de apostel Paulus het al niet over. Toch? Over dingen die geopenbaard zouden worden. Wat dan? Nou, heel eenvoudig. De werkelijke aard, het karakter van onze tegenwoordige bedeling, waarin overigens Petrus leefde en ook allen die, aan wie de brief oorspronkelijk geschreven werd. Ik zeg het er maar weer met grote nadruk bij. Ik ben namelijk van mening dat weliswaar de apostel Petrus in zijn laatste brief, een laatste hoofdstuk, heel expliciet zegt dat wij zouden moeten luisteren naar de apostel Paulus, omdat die nog veel meer te zeggen heeft dan Petrus zelf. Petrus zelf zegt het immers daar, dat dat zo is. Maar ik ben van mening dat diezelfde gedachte net zo goed naar voren komt in 1 Petrus 1. Dat wil zeggen in het eerste hoofdstuk van de eerste Petrusbrief. En niet alleen in het laatste hoofdstuk van de laatste Petrusbrief. De boodschap van Petrus is namelijk dat er dingen zijn die geopenbaard zouden worden, die gereed zijn nu, die gereed zijn nu om geopenbaard te worden. In deze laatste tijd. Ja, in de laatste tijd staat er hier in vers 5. Maar in vers 20 van ditzelfde hoofdstuk staat niet eens deze, staat niet eens de laatste tijd, maar zelfs in deze laatste tijden. Want daar wordt gesproken over Christus, de welke wel voorgekend is geweest voor de nederwerping der wereld, dat is lang geleden, maar geopenbaard is, dan wel wordt, niet zal worden, maar geopenbaard is in deze laatste tijden. En let op deze laatste tijden. Zijn er nog andere laatste tijden dan? Nou, daar gaat hij weer, hè. We hebben de eerste tijd, om zo te zeggen, dat is de oudtestamentische tijd. Daarna hebben we de laatste tijd, dat is de nieuwtestamentische tijd, om zo te zeggen. Maar die laatste tijd wordt onderverdeeld nog in een aparte categorie. Namelijk deze laatste tijd, ter onderscheiding van de laatste tijd die daarna weer volgt. Dus hier ook zo. Deze laatste tijd. Want hoe dan ook, de laatste tijd wordt in de schrift onderverdeeld in tweeën eigenlijk. Het deel waarin het koninkrijk, kijk, zonder laatste tijd geen koninkrijk en zonder koninkrijk geen laatste tijd, hè. Maar het deel waarin het koninkrijk en dus de laatste tijd nog verborgen is, dat is deze laatste tijd. Dat zijn de dagen waarin wij leven, waarin het koninkrijk nog verborgen is. En daarna in het algemeen de laatste tijd, namelijk de tijd waarin dat verborgen koninkrijk zal openbaar worden in de toekomst. En dat is niet mijn filosofie, maar... want een gelijksoortige uitdrukking als die van vers 20... namelijk deze laatste tijden... gelijksoortige uitdrukking vinden wij in de aanhef van de Hebreeënbrief. Als u het mij vraagt, ook Paulinisch. Ik leg dat niet altijd meer uit, hè. Maar als u het mij vraagt, ook Paulinisch. God namelijk eertijds. Daar heb je de eerste tijd. Toch, hè? God eertijds. Veelmaal en op velerlei wijze door de Vader gesproken hebbende door de profeten. Heeft in deze laatste tijd. Dan heb je drie categorieën van tijd. Eertijds. Deze laatste tijd en daarna nog een andere laatste tijd uiteraard. En dat is nadat hij zal wederkomen, zoals dezelfde Hebreeënbrief trouwens ook aankondigt. Maar er staat, God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal, en die misschien niet bekend is als koning, maar die wel degelijk bekend gemaakt wordt, met name in de Hebreeënbrief, wellicht niet als koning, maar wel als hoge priester zittend op een troon, namelijk de troon der genade. Dat is deze laatste tijd waarin wij de Heer, waarin wij weten dat hij op de troon zit, waarin hij nochtans niet als koning wordt aangeduid, maar wel degelijk als hoge priester en daarmee middelaar van het nieuwe verbond. En als nou Petrus dezelfde uitdrukking gebruikt als in Hebreeën 1 vers 1, dan houd ik het er maar op dat het inderdaad over dezelfde dingen heeft. En dat is geen enkel probleem, dat blijkt ook zo te zijn. Want waar de apostel Petrus het over heeft, is inderdaad over de levenswandel, de wandel dus van de gelovigen, in deze bedeling vanzelfsprekend. En daar kun je alleen over praten wanneer de aard van deze bedeling inderdaad bekend is. Die moet dan eerst geopenbaard zijn. Dat gebeurt echter niet in de Petrusbrief. Daar wordt niet uiteengezet wat de aard van onze bedeling is. Om de zeer simpele reden dat deze brieven kennelijk bestemd zijn om voor de volle 100% toegepast te worden straks in een volgende bedeling. En de aard van die bedeling is anders dan de onze. Want in die bedeling wordt het koninkrijk openbaar, dat is ook de bedoeling. En de gelovigen worden geacht daartoe bij te dragen, daaraan mee te werken. Terwijl in onze bedeling het koninkrijk helemaal niet openbaar zal worden. Dat is Gods bedoeling helemaal niet. De Gods bedoeling in onze bedeling is de verzameling van de individuele gelovigen, een uitdrukkelijke minderheid uit de volkeren. Hij zet hen bijeen en maakt hen tot een volk van eerstelingen, maar dan een volk van eerstelingen dat in de hemel is opgeschreven. Met hemelsburgerschap dus. En dat is iets wat in de volgende bedeling uiteraard zo niet gezegd kan worden. Dus wat blijft er over voor Jacobus, wiens brief ook in die volgende bedeling actueel zal zijn. Dan, wat blijft er voor Jacobus anders over dan te zeggen in de aanhef van zijn brief. Indien het iemand van u aan wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren. En als iemand dat in die dagen gedaan heeft, zal ik toen ook wel gezegd hebben, maanden terug. Als iemand dat in die dagen gedaan heeft, dan heeft God dat gebed verhoord en heeft hij gezonden, de apostel Paulus. Want die brengt die wijsheid, die zegt namelijk, wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, welke bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft, tevoren voor de grondlegging der wereld, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was. Zit er allemaal keurig bij. En Jacobus zegt, indien het iemand aan wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeert en God zal die wijsheid geven. Paulus zelf zei niet tot de gelovigen, als het aan wijsheid ontbreekt, bid erom, maar hij deed gewoon zelf. En hij zegt, ik bid voor u, ik gedenk u weer in mijn gebeden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus u geven die geest van wijsheid en der openbaring, let op het woord, der openbaring in kennis van hem. En daarmee kennis van zijn werk in onze bedeling, zoals uit de rest van Efeze, waaruit ik dit citeer, blijkt. Dus, is geen probleem. En wat zou Petrus nou anders doen dan Jacobus en in zekere zin Paulus? Namelijk, wat Petrus doet is zeggen dat er een bepaalde zaligheid is die gereed is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Niet vers 5, niet die gereed is om in de toekomst geopenbaard te worden, of die gereed gemaakt wordt om geopenbaard te worden, maar die gereed is, bereid is, om geopenbaard te worden in de laatste tijd. En vers 20 spreekt niet voor niks over deze laatste tijden, want daar gaat het over. Deze laatste tijd uit vers 5 is dus gewoon de tijd waarin wij nu leven en waarin Petrus leefde en waarin de geadresseerden uit vers 1 en 2 leefden. Namelijk nu. Want er is nu iets, een zaligheid die geopenbaard zou worden. Door wie dan? Nou, kennelijk niet door Petrus, anders deed hij het gewoon wel. En die blijft er dan anders over dan inderdaad Paulus. Voor zover wij weten, nog afgezien van dat als we de brieven uit de Bijbel even buiten beschouwing laten, dat er in diezelfde dagen heel wat profeten rondliepen die weliswaar niks hebben opgeschreven, buiten wat we dan in de Bijbel hebben, voor zover wij weten, maar die wel degelijk geprofeteerd hebben en die dus inderdaad de waarheden van onze bedeling bekendgemaakt hebben, zij het dan dat ze dat niet schriftelijk deden, maar mondeling. En daar kan Petrus natuurlijk ook best over spreken, en wellicht heeft Petrus zelf het ook mondeling gedaan. Dat mag je wel aannemen, maar schriftelijk niet, omdat dat voorbehouden bleef aan de apostel Paulus. Hoe dat ook zij, waar Petrus over spreekt, is over een zaligheid die nu gereed is, nog steeds tegenwoordige tijd, om geopenbaard te worden in de laatste tijd, en dat is deze tijd. En dan ga ik eerst even verder, dat doet hij ook. Want eerst stelt hij vast dat wij ons in die kracht Gods, en in verband met die zaligheid uiteraard, verheugen. Wij verheugen ons nu. Nu een weinig, en tijds mag je wat mij betreft weglaten. Wij verheugen ons en een weinig zijn wij wellicht, zo het nodig is, bedroefd. Overheersend is uiteraard onze blijdschap. Aan de andere kant, naast die blijdschap, is er altijd enige droefheid. Dat is de gedachte. Bedroefd zijn er namelijk door menigerlei verzoekingen. Nou ja, dat was Jacobus die zei, acht het voor grote vreugde wanneer gij in vele verzoekingen valt. Maar het is net zo goed de apostel Paulus die zegt dat wij roemen in de verdrukking. Onder andere dan, en hij zegt diezelfde ding op vele plaatsen, maar daar hebben we dus in de tijd ook uitgebreid over gesproken. En zowel Jacobus als Paulus zeggen dat die beproeving van ons geloof bevonden zou worden tot lof en eer en heerlijkheid, staat er, in de rest van vers 7 ergens, opdat de beproeving uw geloofs bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid. Dat in elk geval. En geloof wordt beproefd, zoals goud beproefd wordt door het vuur, zo wordt geloof beproefd door inderdaad beproevingen, dan wel menigerlei verzoekingen uit vers 6. Dat gebeurt nou eenmaal. Dat is een volstrekt Bijbels gegeven. We hebben er uitgebreid over gesproken. De gedachte is namelijk dat verzoekingen weliswaar niet van God komen, maar neemt niet weg dat God ze kennelijk wel toestaat en dat wij ze zouden moeten beschouwen, niet als verzoekingen, maar als beproevingen, als een test eigenlijk van ons geloof, want geloof is in de schrift een heel praktische zaak en of dat geloof werkelijk aanwezig is, zal ik maar zeggen, dat blijkt het beste in de dagen van verzoeking die wij beschouwen als dagen van beproeving, want dan blijkt wat het woord Gods voor ons waard is, dan blijkt of we werkelijk ons vertrouwen daarop gesteld hebben enzovoorts, dan zal moeten blijken of wij het woord van mensen in het algemeen durven te trotseren en ons vasthouden inderdaad aan dat onvergankelijke, eeuwig blijvende woord van God, zoals het genoemd wordt in de laatste verse van dit hoofdstuk. Dus bekend gegeven, we hebben er uitgebreid over gesproken, dus ik doe dat nu niet meer. Verder is het zo dat ook de apostel Paulus uitdrukkelijk leert dat dat beproefde geloof inderdaad ook beloond zal worden. Dat wordt een beloond geloof, nog afgezien van het feit dat het ook nu al in ons leven, terwijl wij nog in het vlees zijn, inderdaad eer en heerlijkheid met zich meebrengt. Nog afgezien van dat het in de toekomst gebeurt, maar ook nu is dat. Hè. Van de apostel zei, het werpt van zich een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der zaligheid. Vorige keer ook geciteerd, Dus ik doe het nou maar heel snel. Het heeft een positief resultaat. Niet alleen zo van, hè, dat is weer voorbij, als het voorbij is. Maar het werkt ook aan ons. Het vormt ons. Het maakt ons in geestelijke zin volwassen. Ik mag het geloof ik niet vertellen, want er is nou de gelegenheid niet. Maar eigenlijk is het zo dat mensen pas volwassen worden. Mensen worden volwassen niet door het onderwijs wat ze ontvangen, ook niet door de opvoeding die ze krijgen, voor zover zoiets overigens nog bestaat, maar dat even terzijde. Maar ze worden volwassen door de beproeving, door de verdrukking heen. Door hun eigen verantwoordelijkheid op zich te nemen, eigen standpunten te bepalen, te volharden daarin, te leven uit wat zij geloven. Dat mag met een kleine letter van mijn part hoor, want ik heb het niet eens over echt geestelijke dingen met een hoofdletter, maar dat is volwassenheid. Inderdaad. En die blijkt uit beproeving. Ik heb eens een heel oud boek over het opvoeden van kinderen gelezen. Veel te laat natuurlijk. Maar een heel oud boek gelezen over het opvoeden van kinderen. Waarbij de gedachte was dat men de kinderen af en toe bewust moest confronteren met teleurstellingen. Met moeilijkheden in het algemeen. Maar in het bijzonder met teleurstellingen. Ze iets voor iets leuks in het vooruitzicht stellen. En dan bewust het niet door laten gaan. Daar lachen jullie nou om, hè? Dat was niet van dokter Spock, hoor, dat boek. En maar goed, dat even terzijde. Maar opdat zij zouden leren zich aan te passen en teleurstellingen te verwerken. En eerlijk gezegd, als een mens teleurstellingen kan verwerken, is hij redelijk volwassen. Dus wil je kinderen opvoeden tot volwassenheid, dan moet je zorgen dat ze teleurstellingen ondergaan. Daar worden ze volwassen van. Ik meen het serieus. Ik geloof ook dat het zo is. Alleen het is een wat zware manier, voor de ouders althans, om de kinderen op te voeden. Maar ik denk dat dat beter werkt dan het opleggen van wetten en te zeggen dit mag niet en dat mag niet en dit moet en dat soort dingen. Want dat is in wezen in de praktijk nog veel erger, laat ik u dat vertellen. Maar verder, en ieder zij in zijn eigen gemoed, alstublieft. Ten volle verzekerd, denk ik er altijd maar. Want garantie geven wij nooit, hè? Goed. Nou, dat even terzijde. Maar wat de gelovigen betreft, inderdaad, die wordt geconfronteerd met teleurstellingen, juist ook en vooral op geestelijk gebied enzovoorts. En hij zal die teleurstellingen inderdaad moeten leren dragen en daarbij blijven in geloof. Er zijn ook mensen die zeggen, ik raak mijn geloof kwijt onder deze omstandigheden. Dat is heel erg. Dat mag niet voorkomen, eigenlijk. Ja, is zo. Want teleurstellingen of niet, wij houden ons vast aan het woord God. Dat is geloof. Juist in die teleurstellingen hebben wij de Heer nodig, dan wel zijn woord nodig. En dan zal blijken wat ons geloof waard is. En hoe moeilijk het ook is, ook al dreigen wij wellicht ons geloof kwijt te raken, dreigt dat te gebeuren, dan nog als we doorstaan, dan zal ons geloof daarna in ieder geval versterkt geworden zijn, laat ik u dat zeggen. Maar dat even terzijde. De bedoeling is inderdaad dat geloof dan zal zijn tot lof en eer en heerlijkheid. Wij denken wel eens aan een figuur als Job. Wij spreken daar nog over, zal ik maar zeggen, omdat de man inderdaad gewoon onder alle omstandigheden bleef geloven. God stond zijn verdrukkingen, zijn beproevingen, of hoe het maar heten mag, God stond het toe. En Job verdroeg het en het wierp van zich inderdaad. Een gans zeer uitnemend gewicht der heerlijkheid, dan wel lof, eer en heerlijkheid zoals het hier staat. Dat is trouwens niet eens zo erg bijzonder, want Job was natuurlijk een type van Christus. Dat kan niet missen. En een wel extreem voorbeeld wellicht van dit soort verdrukking, maar niettemin een heel belangrijk Bijbels voorbeeld. Hoe dan ook, wanneer wij inderdaad de verzoeking, dan wel de beproeving doorstaan, is dat in elk geval tot lof en eer van God. Het is tot lof en eer en heerlijkheid van Christus, maar het is bovendien tot lof, eer en heerlijkheid van ons ook. Voor het grootste deel natuurlijk pas wanneer we geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Maar niettemin, daar gaat het om. Dan blijkt wat geloof inderdaad waard is. En dan staat er dat het de bedoeling is dat het zal zijn tot lof, eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Dat is een heel brede uitspraak, de openbaring van Jezus Christus. omdat de uitspraak zo letterlijk mogelijk kan worden toegepast, dan is het de wederkomst van Christus. En dat kan niet missen, want als dat gebeurt, in ons geval in verband met de opname, dan zullen wij inderdaad geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus en daar lof, eer of heerlijkheid, hoe het maar heet, ontvangen. Dat kan niet missen. En waar het men toepast letterlijk op een volgende bedeling, dan zal een ieder loon ontvangen wanneer de koning zal zitten op de troon zijner heerlijkheid aan het eind van die volgende bedeling dus, namelijk bij de aanvang van de 1000 jaren. Dat is ook zo. Maar neem niet weg dat de uitdrukking openbaring van Jezus Christus ook wat abstracter kan worden opgevat. Namelijk openbaring veronderstelt niet slechts verschijning, dat kan het inhouden, dat kan een synoniem zijn, maar het hoeft niet. Openbaring betekent ook gewoon bekendmaking. En heel de gedachte is dat in onze bedeling de positie en de persoon van Jezus Christus inderdaad nog bekendgemaakt zou worden. Maar dat was niet de taak van Petrus, dat was de taak inderdaad van de apostel Paulus. Want hoe dan ook, de apostel Paulus zou bekendmaken wat de bijzondere positie is van Christus nu en hoe wij daar deel aan hebben. En vervolgens vertelt hij ons dus ook dat deel hebben aan de positie van Christus niet slechts inhoudt dat wij met Christus gezet zijn in de hemel en in de hemel zijn opgeschreven behoren tot die gemeente van eerstelingen, maar dat het net zo goed inhoudt dat wij nu lijden, dat wil zeggen dat hetzelfde lijden wat over de Heer Jezus Christus kwam, datzelfde lijden komt ook over ons. En zichzelf stelt hij als voorbeeld, in Colossense 1 bijvoorbeeld, en zegt dat hij vervult in zijn lichaam de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus. Dat wil zeggen dat hetzelfde lijden wat over de Heer Jezus kwam tijdens zijn bediening op aarde, dat hetzelfde lijden ook over hem, Paulus, kwam tijdens zijn bediening op aarde. En datzelfde lijden komt uiteraard ook over een ieder die deel heeft aan diezelfde door de wereld verworpen Christus. Begrijp me goed, ik zei dus niet dat Christus nu lijdt, want dat is een groot misverstand. Dat is een volstrekt onbijbelse gedachte. Het is andersom. Wij lijden, maar aan de andere kant, wij hebben daarbij de blik gericht, juist in dat lijden, juist in die verdrukking, hebben wij de blik gericht op die Heer die met eer en heerlijkheid gekroond, Hebreeën 2, Hebreeën 12, gezeten is aan de rechterhand Gods. Maar wat hem overkwam, overkomt ons inderdaad ook. Dat is waar, dus een zekere parallel tussen in elk geval. Maar het leidt inderdaad tot deze heerlijkheid. Dan staat er vervolgens dat gesproken wordt over de openbaring van Jezus Christus. Maar dan staat er Jezus Christus, de welke gij niet gezien hebt. Want je kunt natuurlijk afvragen, hoezo openbaring van Jezus Christus? Is hij dan verborgen? Want openbaring is wel degelijk het tegenovergestelde van verberging. En dan staat erachter, ja zeker is hij verborgen, want gij hebt hem niet gezien. Kennen wij hem dan niet? Jawel, wij kennen hem wel, wij zien hem alleen niet. Hij is voor ons verborgen alleen in de zin dat wij hem niet zien, want voor het overige openbaart hij zich aan ons nu. En om maar eens een open deur in te trappen, de deuren zijn open, oh God. Om maar eens een open deur in te trappen, heel de prediking in onze bedeling zou een prediking moeten zijn, primair van Christus. Over hem gaat het immers. Dat is in ieder geval kenmerkend voor onze bedeling, al was het maar alleen omdat de Heer zelf niet gezien wordt en dus zit er niks anders op dan dat over hem gesproken wordt. Dat is trouwens dezelfde gedachte als die van Hebreeën 1 vers 1, namelijk God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam, de rest gaat dan over de Zoon enzovoorts. Maar het woord wat wij ontvangen is het woord niet alleen van Christus, maar het is ook het woord betreffende Christus. Dat wil zeggen, het komt niet alleen van hem, vandaan, het betreft ook hem. Het woord gaat over hem. Wat wij moeten leren is niet wie wij zijn, dan wel hoe wij moeten wandelen. Wat wij moeten leren is wie hij is en eventueel wat zijn werk is nu, opdat wij ons daaraan zouden conformeren, onderwerpen, daarbij aansluiten, of hoe je dat dan maar zegt. Dat is heel de gedachte. Kortom, Christus wordt aan ons geopenbaard in onze dagen. Maar als ik zulke uitdrukkingen gebruik, hier ontleend aan 1 Petrus, dan kom ik automatisch terecht bij de apostel Paulus, want hij is degene die deze dingen inderdaad openbaart en die ons bekend maakt met die Christus die zich verbergt in de hemel en die daar gezeten is aan de rechterhand Gods enzovoorts. Want wat hij ons bekend maakt is dat Christus wel degelijk een koninkrijk heeft, dat het koninkrijk weliswaar door hem verborgen gehouden wordt vanwege zijn langmoedigheid, omdat hij niet wil dat enige verloren gaan, maar dat allen behouden worden. 2 Petrus 3. Dat Christus aan de andere kant wel degelijk is, ook praktisch is, de beloofde hoge priester van het nieuwe verband, die op de troon gezeten is, een troon niet der wet uiteraard, want die is al lang vervuld door zijn eigen dood, maar een troon der genade, zodat wij dus kennelijk leven onder de heerschappij der genade. Dat moet gepredikt worden, want als dat niet gepredikt of bekendgemaakt wordt, dan denken wij dat God dan wel Christus ons aan ons lot heeft overgelaten. Dat is dan ook wel moois. Heeft ons eerst opgeroepen tot geloof, de discipelen opgeroepen tot geloof, hen uitgezonden om te prediken enzovoort. En daarna verdween hij en dan moeten wij maar zien wat we ervan terechtbrengen. En de laatste, dat is niet zoveel, hè, wat wij ervan terechtbrengen. Heb ik eens gehoord. Hè? Nee, van een geestelijk leider, dus dat moet zo wezen. We brengen er weinig van terecht. Ja, maar zo zit het ook niet. Hij heeft ons niet aan ons lot overgelaten. Wat ons bekendgemaakt wordt, is dat hij zit op die troon der genade. Enzovoort, zodat genade in onze dagen heerst. Dat wij dus ten allen tijden tot hem zouden naderen, ons voor zijn aangezicht zouden stellen, ons zouden onderwerpen dus aan degene die op de troon zit, om van hem genade, barmhartigheid en hulp te verkrijgen. Het bekende verhaal, met als resultaat dat wij niet deel hebben aan een openbaar koninkrijk in deze wereld, maar aan het verborgen, namelijk aan het hemelse koninkrijk van Christus. En zo blijft het ook altijd. Nou, dat is wat geopenbaard wordt aan ons. Kortom, wij worden bekendgemaakt met wie Christus in onze dagen is. En ik wil er wel bij zeggen, wij worden bekendgemaakt met wie Christus in onze dagen voor ons is. Natuurlijk, dat is zo. Maar primair, wij worden bekendgemaakt met wie Christus is. Kortom, hij wordt aan ons geopenbaard. En nou doel ik dus niet op zijn wederkomst in de toekomst, wanneer hij zal geopenbaard worden in de zin van dat hij zal verschijnen. Maar ik bedoel, hij wordt aan ons geopenbaard in de zin van hij wordt aan ons bekendgemaakt. En dat is waar de apostel Petrus dus over spreekt. De openbaring van Jezus Christus, hoezo? Nou, gij hebt hem niet gezien. Nochtans hebt gij hem lief. Hetgeen erg moeilijk is, lijkt mij. Maar het kan alleen als degene die niet gezien wordt, wel degelijk bekendgemaakt wordt. Het zij door de prediking, het zij zwart op wit door deze nieuwtestamentische brieven. In het bijzonder uiteraard, want daaruit leren wij hem kennen. En dus liefhebben. Daardoor leren wij te leven in gemeenschap met hem. Niettemin, hij verbergt zich in de zin van, we hebben hem niet gezien. Hij vertoont zich niet. Maar aan de andere kant, hij openbaart zich wel degelijk. Dezelfde waarheid wordt ook op andere plaatsen, dat is weer 2 Korinthe 4, uiteengezet, waar uitdrukkelijk gezegd wordt dat hij zich bekend maakt, namelijk, God, hij is licht en Christus is licht. En dat licht komt inderdaad, schijnt inderdaad, maar niet uitwendig, zodat wij het met de ogen zouden zien, maar inwendig, want het licht schijnt in onze hart. In onze hart. Dat is wat ook hier uiteraard naar voren gebracht wordt, want er staat Christus, de welke gij niet gezien hebt, en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel niet ziende, maar gelovende, dan is hij dus wel bekend, anders kun je niet geloven. Bovendien, geloven ze uit het woord, dus via het woord is hij bekendgemaakt. Hè? Niet ziende, maar nochtans gelovende, u verheugt. In de welke gij u nu verheugt, met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Daar heb je nou die heerlijkheid die in vers 7 al genoemd werd. De beproeving uw geloof zal bevonden worden te zijn tot lof, eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Want inderdaad, als wij die Heer leren kennen, dan hebben wij deel inderdaad aan zijn heerlijkheid nu. aan zijn verhoogde positie nu, maar er hoort tegelijkertijd bij dat die verhoogde positie in de wereld niet werkt, integendeel, en dus hoort erbij dat wij inderdaad enigermate een weinig bedroefd zijn door menigerlei verzoekingen. Maar het een bevestigt het ander. Dat is moeilijk uit te leggen, maar als u het niet begrijpt, dan geef ik u de garantie dat het dan nog wel eens een keer komt. Want die beproevingen of verzoekingen, daar komen wij allemaal wel een keer in terecht. En als u die doorstaan hebt, dan zult u waarschijnlijk begrijpen wat het is. Het is tot eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, want die maakt zich daarin bekend. En dan verstaat u ook wat het is om u te verheugen met onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Want dat is het resultaat daarvan. Zo is het nou eenmaal. De Heer maakt zich daarin openbaar. Bovendien, het is één ding om de Heer te leren kennen gewoon door de dingen die expliciet in de Bijbel over hem genoemd worden. De andere kant is dat wij hem ook leren kennen door deel te hebben aan zijn lijden. Zijn doodgelijkvormig wordende, dat is Filippenzen uiteraard. Want als dat hetzelfde lijden is, op grond van geloof bedoel ik, hè? Als hetzelfde lijden is op grond van geloof, wat ook over de Heer Jezus Christus kwam, dan zullen wij hem daarin dus ook leren kennen. Dat gaat niet met woorden, dat gaat wel bevindelijk. Sorry voor het woord, bevindelijk. Maar vraagt, hè? Maar het is wel zo, ja. Nou, dat is wat hier staat, hè. En dan staat er bovendien dat die beproeving van ons geloof, die wordt bevonden te zijn tot lof, eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Want daarin wordt de Heer Jezus Christus wel degelijk aan ons bekendgemaakt. Want we krijgen deel aan zijn lijden. Paulus zelfs zegt zelfs, we krijgen deel aan zijn dood. Filippenzen, zijn doodgelijkvormige wordende. Maar er staat nog wat, er staat namelijk ook dat die beproeving van het geloof leidt tot vers 9, namelijk tot het einde uws geloofs, verkrijgende het einde uws geloofs. En dat betekent niet dat je dan dus ophoudt te geloven, dat betekent het niet. Einde betekent namelijk altijd doel, heel de Statenvertaling door, het doel, het einde. Dus gaat het om verkrijgende het doel van uw geloof. Nou, wat is het doel van ons geloof? Ja, de zaligheid der zielen en niet slechts de zaligheid van het lichaam of de zaligheid van de geest. Bovendien, de zaligheid van de geest, dat kan nooit het doel zijn van ons geloof als gelovigen nu. Want dat kan niet het doel zijn, dat is de basis ervan namelijk. Daaruit leven wij. Dat is niet het doel, dat is het begin. Dit leven heeft zijn oorsprong immers in onze wedergeboorte uit 1 Petrus 1 vers 3. Daar leven wij uit. Die bevindelijkheid die ik het waagde te noemen, waar begin ik aan? Die bevindelijkheid die ik waagde te noemen, die moet dan ook niet leiden tot onze bekering, zoals velen denken. Die bevindelijkheid is pas daarna. Dat wil zeggen, pas als wij tot geloof gekomen zijn, dan ontwikkelt zich inderdaad bevinding, zoals het heet in Romeinen 5 dan bij die gelegenheid. Want pas daarna leren wij Christus kennen, ook uit bevinding, uit de praktijk van het leven namelijk. Uit de beproeving van het geloof, of hoe het maar genoemd mag worden. Dus het einde van ons geloof, het doel van ons geloof, is niet onze zaligheid als zodanig, namelijk onze wedergeboorte. Dat kan niet. Natuurlijk, door geloof worden wij wedergeboren, maar hier gaat het om het leven van de wedergeboren mens als zodanig. Nou, wat is het doel daarvan? Nou, het kan ook niet zijn de verlossing van ons lichaam, want dat verkrijgen wij toch niet daardoor. Als wij namelijk naar de geest verlost zijn, zalig zijn, namelijk wedergeboren zijn, dan krijgen wij gegarandeerd deel aan de verlossing van ons lichaam. De laatste vloeit uit het eerste voort, volkomen, vanzelfsprekend en automatisch. Het een wordt ook beschouwd als een voorschot op het andere. die zaligmaker zal verschijnen in de toekomst en die zal in een oogwenk, in een punt destijds, of hoe het maar vertaald is, onze vernederde lichamen veranderen. Dat is niet het resultaat van ons leven uit geloof, want ook als we niet uit geloof hebben geleefd, ook als de beproeving van ons geloof, theoretisch gesproken, schipbreuk geleden zou hebben, dan nog bij de wederkomst van Christus, bij de opname van de gemeente, ontvangen wij een ander lichaam, een eeuwig lichaam, een gebouw bij God, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. Is dat duidelijk? Nou goed, blijft dus alleen over wat er tussenin ligt, namelijk de zaligheid van de ziel, want die verkrijgen wij, nou ik moet het zeggen, gradueel, maar 100% gaat nog helemaal niet, maar die verkrijgen wij gedurende ons leven hier op aarde. Of zoals men het vroeger op onze zondagschool placht te zeggen, onze geest is verlost, onze ziel wordt verlost en ons lichaam zal verlost worden. Onze geest is zalig, onze ziel wordt zalig en ons lichaam zal gegarandeerd zalig worden. Kortom, die zaligheid der zielen, de verlossing van onze ziel, of hoe het maar heten mag, heeft te maken niet met onze gewetengeboorte als zodanig, dat is het niet. Het is namelijk de verandering van ons praktische leven als gelovigen. Dat wil zeggen, in de eerste plaats de verandering van ons denken. Daar begint het in elk geval mee. Dat is nog tamelijk geestelijk trouwens. Meer geestelijk dan zielelijk, eerlijk gezegd. Maar daar begint het wel mee uit Romeinen 12. En het gevolg daarvan zal zijn, de gevolg van de verandering van ons denken zal zijn, dat wij de Heer ook in de praktijk van ons leven zullen gaan dienen. En dat wij zijn heerschappij in ons leven, is hij niet zijn koningschap, zijn heerschappij in ons leven zullen aanvaarden. Dat betekent gewoon dat hij de hoogste macht is in ons leven. En dat zijn werk het belangrijkste werk is waarin wij betrokken kunnen zijn. Het staat vooraan. Het betekent dat in onze levens uiteindelijk alle dingen zullen moeten achtergesteld moeten worden of zullen moeten wijken ten behoeve van de dienst aan de Heer. Hoe dat voor ieder van ons eruit ziet, kan ik u met geen mogelijkheid zeggen. Ik kan alleen over mezelf praten, maar dat heeft geen zin. Leidt tot niks. Dus doen we maar niet. Maar waar het om gaat is dat de Heer heerschappij, overwegende invloed, heet zoiets, overwegende, de grootste macht en invloed in ons leven zou hebben. Dat in ons leven alles primair gaat om hem. En pas daarna een hele poos niks is, denk ik altijd maar voor de zekerheid. En dan nog een klein beetje om onszelf wellicht. Nou ja, we zijn voor ons eigen leven ook verantwoordelijk. Dat is ook zo. Ja, maar dat is waar het om gaat. En dat is een praktische zaak. Dat is niet iets wat van de een of van het een op het andere moment daar is. Maar het is iets wat inderdaad zal moeten groeien. Lees alsjeblieft nog eens een paar keer Romeinen 12. Het eerste deel van het hoofdstuk. Voor mijn part het hele hoofdstuk natuurlijk. Want dat begint inderdaad met ons behoud als zodanig. En dan dat wij onze lichamen stellen tot een levend offer. Dan gebeurt er nog niks, dan bieden we het alleen de Heer aan en zegt de Heer, neem u mij maar. Wat zongen we net, lied 120, dat was hem. Ik heb mijn al aan u gegeven, neem het heiland aan. Daar begint het mee, maar het vervolg daarop is vanzelfsprekend de verandering van ons denken. En als wij niet zelf ons denken veranderen, dan zal de Heer dat doen. Maar de normale gedachte is dat wij ons inderdaad daarnaar uitstreken. Als we de Heer willen dienen, kan dat alleen door hem te leren kennen. Dat gaat alleen via zijn woord in de eerste plaats. Daardoor wordt ons denken veranderd. En of dat denken ook daadwerkelijk veranderd is, zal na verloop van tijd blijken uit de menigerlei verzoekingen waarin wij ongetwijfeld terechtkomen wanneer wij de Heer willen dienen. Want dan is het de verzoeker, dat is uiteraard niet God, hè. Dan is het de verzoeker die beproevingen zendt. Daar komt, of verzoekingen zendt, dat is de gedachte. En dan is het de vraag wat het voor ons betekent dat we de Heer dienen en leven willen uit geloof enzovoorts. Maar dat is de laatste fase. Het begint met ons te stellen, dan gebeurt er nog niks. Maar daarna is de bedoeling de verandering van ons denken uiteraard. En daarna inderdaad de praktische levenswandel. En dat is zaligheid der zielen. Dat is ook het enige nut, het enige doel van ons leven als gelovigen hier op aarde. Het doel daarvan is dat ons oude, van nature absoluut en zelfs door en door zondige lichaam, want het lichaam is wel degelijk zondig, als het niet zo was zou het lichaam immers niet sterven, hè? Nee, je kan het onder een microscoop niet laten zien, wellicht. Maar daarom is het lichaam wel zondig. Maar de bedoeling is dat ons zondige lichaam, dat uit de aarde aards is en wat geformeerd is uit een gevallen zondige wereld, dat niettemin dat zondige lichaam gebruikt wordt voor de dienst van een rechtvaardige God. En dat kan alleen uit de rijkdom van Gods genade. Het is Gods genade die bovendien ons de gelegenheid geeft om met ons zondige leven, ik zei nou met opzet niet lichaam, maar ons zondige leven inderdaad aan hem te geven, waarna hij datzelfde zondige leven op een of andere wijze zal gebruiken. Dat is Gods doel, om deze oude schepping voor zichzelf ten nutte te gebruiken. En bovendien in het bijzonder in onze bedeling om zijn genade, de uitnemende rijkdom zijn genade, te betonen. En bovendien de veelkleurige wijsheid Gods, bekend te maken uit Efeze 3 vers 10 of zo. Dat is de gedachte. Maar anders dan kun je net zo goed op je sterfbed tot geloof komen. Velen prefereren dat. Alleen weten ze het niet zeker, dus neem het risico niet. Maar velen prefereren op een sterfbed tot geloof te komen. Dan kunnen ze tenminste een leven lang nog voetballen op zondag, is dan de gedachte. Over fietsen hebben we het nou niet meer, hè. En maar goed, hè. Zo van, dan mogen ze alles nog. En als ze dan maar op een sterfbed tot geloof komen, dan gaan ze alsnog naar de hemel. Dat is dan mooi geregeld. Maar dat is niet Gods doel met ons leven. De bedoeling is dat we zo vroeg mogelijk inderdaad ons leven aan hem geven. Niet alleen tot geloof komen, daarmee behouden zijn, zalig zijn. En dus dat wij een hemelse positie ontvangen, dan wel ontvangen zullen. Maar de bedoeling is dat onze levens nu in het vlees gebruikt worden inderdaad tot eer van hem. Dat is de gedachte. Nou, dat willen we toch allemaal, of niet? Nou, dat is wat we zouden moeten nastreven. Nou, dan gaan we langs deze weg. Dat begint met uw lichaam te stellen aan de Heer. U zingt bijvoorbeeld lied 120, hebben we net gedaan. Niet waar? Zo gebeurt dat, geven we ons aan de Heer. Dat betekent niks als we niet interesse zouden hebben in zijn woord dus. Want als we de Heer willen dienen, willen we hem kennen, lezen we zijn woord. Nou, dat woord zal onze gedachten veranderen, zal ons gemoed, ons denken veranderen enzovoorts. Met als resultaat dat wij beproeven welke de goede, volmaakte en welbehagelijke wil van God is voor ons leven. Staat niet dat we dat dan zouden weten, maar er staat dat we dat dan zouden proeven. Dat wil zeggen, dat ondervinden wij wel dan, Romeinen 12. Opdat gij zou proeven welke de goede en volmaakte welbehagelijke wil van God zij. En daarna staat er dat aan elk een van ons nou eenmaal gaven gegeven zijn, die wij dus zullen proeven. Die blijken vanzelf wel. Dat is het punt niet. Maar de volgende punt is wel dat wij dan die gaven ook inderdaad zouden besteden. Binnen het kader van Gods werk in deze bedeling. En dat werk in het algemeen samenvattend is de opbouw, de verzameling en opbouw, maar het is eigenlijk één ding, de opbouw van de gemeente. Binnen niet, de opbouw van de gemeente. Ja, opbouw van de gemeenteleden, dat kan ook. Maar in het algemeen, dat is dus hetzelfde, de opbouw van de gemeente. Dus dat, niet de bekering van de wereld, niet de verbetering van de sociale omstandigheden. Niet de verbetering van de materiële omstandigheden van de wereld, dan wel de gelovigen, maar gewoon puur de opbouw van de gemeente. Het is een volstrekt geestelijke aangelegenheid, waarbij materiële dingen dikwijls wel een rol spelen, hoor. Dat is wel degelijk zo, maar dat is niet het hoofddoel. Het hoofddoel is de opbouw van de gemeente. Dus zegt de apostel in de Efezebrief bijvoorbeeld, nadat hij de aard van de gemeente heeft uiteengezet, dat het de bedoeling is dat wij zouden wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Dat is wandel, hè. Dat gaat over de zaligheid de ziel dus. Hè? Dat we zouden wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Waardig dat zoonschap, want dat is het eigenlijk. En dus ons zouden benastigen om de geestelijke eenheid van de gemeente te behouden. En dus te bevorderen. Dat is Gods werk in onze bedeling. Niks anders dan dat. Ik kan er niks anders bij bedenken. Dat is Gods werk in onze bedeling. De opbouw van de gemeente. Nou goed. Daaraan kunnen wij onze levens wijden. Bedenk dan dat heel de gemeente is tot eer van God. Zodat de opbouw van de gemeente vanzelfsprekend ook is tot eer van zijn naam. En zo werkt dat, hè. En de bedoeling is dus dat wij onder omstandigheden inderdaad zouden verkrijgen het doel van ons geloof. Dat doel is namelijk de zaligheid der zielen. En vanuit vers 9 lees ik dan altijd meteen door in vers 15. Maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelven heilig in al uw, heel uw wandel. En in vers 9 heet het zaligheid, in vers 15 heet het heiligheid, in vers 9 heet het ziel en in vers 15 heet het wandel. Maar de apostel is heus niet van onderwerp veranderd. Het gaat om volstrekt hetzelfde. Dat kan trouwens niet missen, want wat Petrus hier noemt zaligheid de ziel, noemt Paulus gewoonlijk heiligmaking. Ik heb dat al eerder gezegd. Dan niet alleen, want Paulus gebruikt dezelfde uitdrukking ook. Ook niet zo lang geleden ben ik daarover gestruikeld, maar hij gebruikt dezelfde uitdrukking ook. Want die zaligheid der zielen wordt hier genoemd in 1 Petrus 1, vers 9. Het werd genoemd in Jacobus 1, vers 21. En bij dat vers heb ik ongeveer dezelfde dingen gezegd als nu. Want daar staat dat wij die wedergeboren zijn uit vers 18... volgens vers 21 met zachtmoedigheid het woord zouden ontvangen dat in ons geplant wordt. Daar heb je dus de verandering van ons denken, want dat komt daaruit voort. We ontvangen het woord Gods, het verandert ons denken. Het welk uw zielen kan zalig maken, maar dat is het doel uiteraard. De bedoeling van dat woord wat in ons geplant wordt, niet in de ongelovigen, maar in de gelovigen, in de wedergeboren mens. Het doel van dat woord wat in ons wedergeboren mens uit vers 18 geplant wordt, is dat het onze zielen kan zalig maken. En dat is dus de bedoeling, de zaligheid van onze zielen. En dat het ook gaat over de wandel, dat is duidelijk, want de volgende zin zegt meteen, en zij daders des woords zijn niet alleen hoorders. Want de zaligheid van de ziel heeft te maken met het zijn van daders des woords. Het heeft dus te maken inderdaad met de wandel van de geloven als zodanig. Nou, diezelfde gedachte vind ik nog een paar bladzijden eerder. Namelijk in Hebreeën 10. Want daar vind ik bij Paulus dezelfde uitdrukking. Namelijk in het laatste vers van hoofdstuk 10. Waar staat vers 39 van Hebreeën 10. Maar wij zijn niet van degenen die zich onttrekken ten verderven. Maar wij zijn van degenen die geloven tot, er komt dus het doel. Geloven met als doel de behouding der ziel. Ja. En dat deze uitspraken wel degelijk gaan over ons leven als gelovigen, dat blijkt in de eerste plaats uit het voorgaande van dit hoofdstuk. Want daar wordt in de eerste plaats gezegd dat wij met vrijmoedigheid zouden ingaan in het heiligdom door het leven van Jezus op een vers en levende weg. Vanaf vers 19, hè. Kortom, dat we zouden toegaan met een waarachtig hart, met een hart dat de waarheid is toegedaan. Vers 22. Een hart dus waarin het woord der waarheid geplant wordt en waarmee wij het woord der waarheid met zachtmoedigheid ontvangen, Jacobus 1. Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart in volle verzekerdheid des geloofs en dus onze harten gereinigd zijn van het kwaad geweten, etc. Dat is wat we eerst doen, ontstellen. Voor die troon, ons onderwerpen aan die koning, onze levens dus offeren, onze lichamen dus offeren tot een God welbehagelijk offer. Waarna het de bedoeling is dat wij van daaruit, vanuit die positie, vanuit die troon der genade, vanuit die hemelse positie, inderdaad leven. en dus betrokken zijn in het werk van Christus. Diezelfde gedachte wordt nog een keer herhaald in vers 35. De gedachte namelijk dat wij met vrijmoedigheid ons zouden stellen voor, of dan wel onder, de heerschappij van Christus. Onder de heerschappij van de genade dus. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg. Welke vrijmoedigheid is dan de vraag? Vers 35. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg. Welke vrijmoedigheid? De vrijmoedigheid om in te gaan tot de troon, uiteraard, hè? Jawel, niks anders dan dat, hoor. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg. Welke grote vergelding des loons heeft. Praktische zaak. Een vergelding, namelijk loon, hè? Dat is hetzelfde, vergelding en loon. Ja. Dan staat er, want gij hebt leidzaamheid van nodig. U weet toch hoe die leidzaamheid tot stand komt? Bij dezezelfde apostel. Romeinen 5, nog een keer. We roemen ook in de verdrukking, weten dat de verdrukking leidzaamheid werkt. Verdrukking? Zeker wel. Wij naderen tot die troon, lijden in de wereld dan verdrukking. Maar die leidzaamheid die komt vanzelf tot stand, zo, door die verdrukking. Want gij hebt leidzaamheid en daar geduld in het lijden dus van nodig. Opdat gij de wil van God gedaan hebbende en dus uw geloof beproefd zijnde. Dat is het toch? En ook in de praktijk daaruit geleefd hebbende de beloftenis moogt wegdragen. Dat is vergelding des loons namelijk. En dat spreekt dus over de praktische levenswandel van de gelovige die genaderd is tot die troon der genade. En dan staat er vers 37, want nog een zeer weinig en hij die te komen staat zal komen en niet vertoeven, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En dat is geciteerd uit Habakkuk. Het wordt toegepast op onze bedeling. Habakkuk 2 vers 3. Wordt toegepast op onze bedeling, want daar staat dat de Heer zou vertoeven te komen. Dat wil zeggen, we verwachten hem wel, maar hij komt vandaag nog niet. Dat is onze bedeling. Waar blijft die Messias nou? Waar blijft de belofte zijn de toekomst? 2 Petrus 3. Maar in afwachting daarvan, in afwachting van zijn komst, leven wij uit het geloof. Eigenlijk uit zijn geloof, want dat staat er eigenlijk letterlijk. Nee, niet in het Grieks, maar wel in het Hebreeuws van Habakkuk. Uit zijn geloof. Maar in het algemeen, wij leven dus uit het geloof. Let op, er staat niet de onrechtvaardige zal door het geloof leven ontvangen. Dat is wel zo, maar dat staat hier niet. Hier staat de rechtvaardige, dat kan alleen maar een gelovige zijn. Want er is niemand rechtvaardig, dus ook niet tot één toe. Maar geloof wordt gerekend tot rechtvaardigheid. Dus de rechtvaardige is per definitie de gelovige en dus de wedergeboren in onze dagen. De rechtvaardige, de gelovige dus, zal, nadat hij dus eenmaal rechtvaardig gemaakt is, uit het geloof ook praktisch leven. Want dat is wat er feitelijk staat. Niet zal leven ontvangen, dat is al gebeurd. Op grond daarvan zijn wij rechtvaardig. Maar de bedoeling is dat wij daarna vervolgens, sinds wij dus het eigendom van de Heer Jezus Christus zijn, dat ik gebruik met opzet de vaste uitdrukking, sinds wij zijn eigendom zijn, is het uiteraard de bedoeling dat wij uit het geloof leven. Want dat is leven tot eer van Hem. Want geloof is immers vertrouwen op Hem. En dat is de bedoeling. En daarmee dus in Hem dienen. En dat hem dienen. Dan staat er, de rechtvaardige zal uit het geloof leven en zo iemand zich onttrekt, dat is dus de gelovige die zich onttrekt aan het praktische leven uit geloof. We hebben ooit eens gesproken over ongelovige gelovigen, daar heb ik later spijt van gehad, maar dat lag niet in mij, hè. Maar dat is wat ik eronder verstond ooit, hè. Jaren geleden was dat. Men komt tot geloof, maar daarna leeft men er niet uit, hè. Nou goed, zo iemand zich dus onttrekt, zegt de Heer, mijn ziel, betekent gewoon ik. De Heer zegt dan, ik heb in hem geen behagen. Want wat is de bedoeling? Dat wij door de vernieuwing van ons denken uit Romeinen 12 nog eens een keer de goede, welbehagelijke wil van God leren verstaan. En dus dat wij leren hoe wij praktisch, in ons praktische leven, de Heer zouden dienen. Maar wie zich aan het leven uit geloof onttrekt, die kan de Heer niet behagen, staat hier. Waarna de apostel zegt, maar wij behoren niet tot degene die zich onttrekken, ten verderve. Want u weet toch wat er gebeurt met het leven van die gelovige die inderdaad in de praktijk die Heer niet gediend heeft, die wel naar de geest behouden is en naar het lichaam ook behouden zal worden, maar naar de ziel niet. U weet toch wat met zo iemand gebeurt, hè? Er staat zijn werken, dat is het resultaat van zijn ziel, van zijn leven hier. Zijn werken zullen verbrand worden, maar hij zelf zal behouden worden. Doch al zo als door vuur. En ik denk aan 1 Korinthe 5, daar staat dat men een bepaalde figuur zou overgeven aan Satan. Wat dat allemaal is, dat doet er nou niet toe. Maar er staat, men zal hem overgeven aan Satan, opdat de geest zou behouden worden. Dat is nooit een probleem. Op grond van geloof wordt de geest behouden. Maar op grond van de levenswandel gaat soms de ziel verloren. Want het hele punt is dat als wij bij wijze van spreken slechts op ons sterfbed tot geloof zouden komen, zo van in de laatste minuut zal ik maar zeggen, dan worden wij wel behouden, maar ons praktische leven is verloren. Daar blijft namelijk niks van over. Zie, we worden wel behouden, maar de ziel is verloren. Dat wil zeggen, ons leven, ons praktische leven, heeft dan geen resultaat voor de Heer. Heeft niet gediend tot heerlijkheid van hem of wat dan ook. Er is dus ook geen loon. Geen vergelding des loons, enzovoorts. Nou, dat is waarover gesproken wordt. Dat niet alleen onze geest zou behouden worden en dus ook ons lichaam, maar dat ook onze ziel zou behouden worden, namelijk dat ons praktische leven hier een resultaat zal hebben voor eeuwig. Niet alleen voor onszelf, maar uiteraard ook voor de Heer. Maar niettemin ook voor onszelf. En waar wij van nature bezig zijn met een leven op te bouwen, te werken aan later enzovoorts, hè, zouden we juist dat moeten doen in verband met deze geestelijke dingen, in verband met onze dienst voor de Heer, eenvoudig omdat die dingen van hier op aarde, die gaan allemaal voorbij, hè. Ik heb eens iemand gekend, die was 43, die zei als ik 55 ben, dan ga ik met pensioen en dan ga ik een wereldreis maken, maar hij werd 44. En overleed. Dan ga je dan. Hè? Letterlijk, dan ga je dan wat wereldreis. Hm? Er komt je niks van terecht. Dat weten wij immers niet wat we voor ons hebben hier. Daar kun je wel aan bouwen aan de toekomst, maar dat is maar onzin. De mens kan dat niet. Dat is wat Jacobus zei. En Paulus natuurlijk. Maar zo wat Jacobus uitdrukkelijk zei. Je weet immers niet wat morgen brengen zal. Het heeft er geen enkele zin. Bovendien wat het ook brengt, al zou je 100 worden, het gaat toch voorbij, hoor. Paulus zegt, het is openbaar dat we in de wereld niks ingebracht hebben toen we geboren werden. Het is dus ook openbaar dat we daaruit niks meer mee kunnen nemen. Het enige wat we mee kunnen nemen zijn de dingen die wij niet zelf ingebracht hebben. De dingen die we mee kunnen nemen zijn de dingen die de Heer ingebracht heeft. Hij ons heeft ons namelijk eeuwig leven gegeven. Hij heeft ons deze kracht gegeven, zal ik maar zeggen, waaruit wij dagelijks zouden leven. Hij heeft ons dat pond toevertrouwd, in ieder van ons, als we tenminste gelovigen zijn. En dat kan resultaat hebben voor de eeuwigheid. En als het resultaat is, heeft, dan is onze ziel dus inderdaad niet verloren, maar behouden. Ja, nou, dat is waar het echt om gaat. En bovendien ga ik even terug naar Hebreeën 10 nog steeds, vers 39. Wij zijn niet van degene, wij behoren niet tot degene die zich onttrekken, ten verderve. U weet het, dit is altijd onkruid, doorn en distelen, wat verbrand wordt, enzovoorts. Hout, hooi en stoppelen eten, dat geloof ik, in 1 Korinthe 3, 2. Nou ja, daar in de buurt. Wij zijn niet van degenen die zich onttrekken ten verderven. Verderf van de ziel namelijk. Maar van degenen die geloven tot behouding. Van de ziel namelijk. Waarna de vraag is. Hoe ziet dat er dan uit? Zo'n leven. Uit geloof. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Hoe doet hij dat? En dan zeg ik wat ik altijd zeg, dat vind je niet in de Bijbel. Dat wil zeggen, daar vind je niet regels van. En dat is maar goed ook, want we zijn toch al zo geneigd om wetties te leven en ons onder wetten te plaatsen. En als we nou nog regels krijgen over hoe je uit geloof moet leven, dan krijg je wetten over hoe je uit genade moet leven. Dat kan dus niet. Dus dat gebeurt ook niet. Wat er wel gebeurt, is dat ons voorbeelden gegeven worden. Hoe doe je zoiets? Ja, mijn ervaring is dat als je op vertrouwd moet geraken met een of ander computerprogramma, dan kun je een lesboekje doornemen, maar dat helpt niks. Je moet gewoon hands-on, heet zoiets. Hè. Je moet met je vingers aan de knoppen en je moet het meteen doen. Dan kun je zien hoe bepaalde opdrachten werken. Wat het rare ding doet als je bepaalde knoppen indrukt, dan zie je dat wel. Dan leer je onder andere wat je zoal met zo'n ding doen kan. Want regeltjes zijn er eigenlijk nauwelijks voor te geven. Bovendien, er zijn mensen die hebben de regels voor dat soort zaken zelf gemaakt, maar die weten ook niet hoe het werkt. Als je ze vraagt van hoe doe je dat, dan zeg je, moet je gewoon proberen. Dat zeggen ze mij altijd. Hè? Gewoon proberen. Als het werkt, werkt het. Als het lukt, is het leuk, zeggen ze dan. Hè? Maar goed, dat even terzijde. Hoe leef je nou als gelovige? Nou, je krijgt gewoon een hele serie voorbeelden. Dat is de beste manier. En die volgen dus prompt in hoofdstuk 11. Dat is niet een ander hoofdstuk, zo van een leuk hoofdstuk binnen de Hebreeënbrief. Kun je er leuk uithalen, zal ik maar zeggen, en een serie lezingen overgeven, want dat kan natuurlijk goed. Maar dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat hoofdstuk 11 uiteenzet dat leven uit geloof is altijd leven uit onzienlijke dingen, dan wel uit het woord. En vervolgens, leven uit geloof heeft altijd een positief resultaat, al duurt het soms lang. Zoals daar waren Abel, die een meerdere offerande bracht dan Kain. Dan zeggen we nou, die kwam er niet best af, want die werd op grond daarvan doodgeslagen. Dus het slechtste voorbeeld komt eerst. Dan wen je daaraan, hè. Ja, verdrukking, lijden. Niettemin heeft hij zo getuigenis bekomen dat hij rechtvaardig was. Heeft hij zelf getuigenis bekomen van de Heer zelf, die immers zijn offer aannam en ter gelegenheid daarvan vuur zond uit de hemel, waarmee de rechtvaardigheid van Abel dus bevestigd werd. Dat is niet verkeerd. Zodat de beproeving inderdaad bevestiging meebrengt. Maar vervolgens worden voorbeelden gegeven van Henoch, die wandelde met God en God nam hem weg. De mooiste vind ik, de duidelijkste in dit verband, is wellicht die van Noach uit vers 7. Door het geloof heeft Noach door goddelijke aanspraak, door het woord Gods, God sprak tot hem uiteraard, door het goddelijke aanspraak vermaand zijnde van dingen die nog niet gezien worden, dat wil zeggen, ze waren verborgen, nog. En bevreesd geworden zijnde, dat wil zeggen, hij hield er rekening mee. Door het geloof dus in die woorden Gods heeft hij de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin, door welke hij de wereld heeft veroordeeld en is geworden erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is, zodat het erin zit dat wij af en toe ook dingen moeten doen levend uit geloof waarmede wij de wereld veroordelen. In elk geval. Maar het strekt tot behoudenis. Zal ik maar zeggen. Nou, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Er worden voorbeelden te overgegeven. En het beste voorbeeld, zeg ik altijd, wordt voor het laatst bewaard. Alleen ben je dan al in hoofdstuk 12, de eerste verse. Want het laatste, beste voorbeeld is dat van de Heer Jezus Christus, die zijn loopbaan gelopen heeft uit geloof en inderdaad gezeten is aan de rechterhand Gods, waarna wij opgeroepen worden om dezelfde loopbaan des geloofs te lopen en daarbij te zien op het resultaat. Het resultaat is namelijk de positie aan de rechterhand Gods. De heerlijkheid die Christus ontving, het is de heerlijkheid waarin wij in de toekomst ook zichtbaar zullen delen. Nou, de zaligheid der zielen. Het resultaat van de levenswandel van de gelovigen. Dus behoudenis der ziel, zegt Paulus in Hebreeën. Het kan uw zielen zalig maken, het woord kan uw zielen zalig maken, zegt Jacobus. En Petrus zegt dat het einde, het doel van ons geloof in het woord uiteraard is. De zaligheid van de ziel. Praktische resultaat van de praktische dienst aan de Heer nu. Ik toch nog even wil uitwijken naar Filippenzen 3. Waar de apostel spreekt over zijn eigen positie in de eerste plaats. Hij die de genade heeft ontvangen om de Heer te mogen dienen. Hij zegt, nou, ik heb wel iets om in het vlees te geloven, te vertrouwen. Ik kan wel vertrouwen op het vlees. Geloven namelijk in het vlees, in de oude mens. Dat is vers 4. Hij zegt, ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht. En ik nog meer dan vele anderen, zegt hij. Want ik ben besneden ten achtste dagen uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, Hebreer uit de Hebreeën, naar de wet een fariseer, naar de ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar, zegt hij, hetgeen mijn gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Niet hetgeen mijn gewin was, heb ik schade geacht, want zo negatief was de man ook niet. Maar heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, zegt hij, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid der kennis van Christus. Ik acht alle schade vanwege de kennis van Christus. Want ik wil niet de wereld kennen. Ik wil niet deel hebben aan de wereld en een carrière doorlopen hier op aarde in zienlijke dingen. Hij zegt, het gaat niet om het kennen van de wereld. Het gaat zelfs niet om een kennen van mezelf. Het gaat om een kennen van Christus. En let op dat kennen altijd een hele fase meer is dan weten. Hè? Weten is gewoon verstandelijk weten. Dan heb je dat ergens opgeslagen in je geheugen. Dat is weten. Maar kennen wil zeggen deel hebben aan. Eruit leven. Gemeenschap hebben met. Dus ook kennen. In de Bijbel. En in het Nederlands ook. Zeker in het Nederlands van de Statenvertaling. Om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb. En acht die drek te zijn. Niet, ze zijn schade en drek. Hij zegt, ik acht ze schade en drek. Terwille van Christus. Ik doe net, als ik het heel zwak vertaal, ik doe net alsof het schade en dat is het niet, maar ik doe net, voor mij is het schade en drek. Vuilnis staat er, geloof ik, in de nieuwe vertaling. Dan moet je er weer netjes mee omgaan, dat weet je, als het vuilnis is. Over een paar jaar begrijpt niemand deze uitspraken ook meer. Hè? Dan moet je zuinig op wezen en zo. Nou goed. Nee, je moet het weggooien. Wat een wereld. Maar goed. Om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heer, om wiens wil, terwille van Hem, acht ik al die dingen schade en drek, en reken ik ze drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. Jawel, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus mijn Heer. Maar het is hetzelfde als opdat ik Christus mogen gewinnen. Ik gooi het één weg om het andere te verwerven. En dat moet wel, want al wat hij hier noemt heeft te maken met, en wat hij weggooit, heeft te maken met zijn eigen aardse vleeselijke achtergrond, zijn cultuur, zijn opvoeding, al wat hij van huis uit geleerd heeft. Het is niet zozeer de uitwendige mens, het is in de eerste plaats het inwendige, het denken namelijk. En in het bijzonder, lees het maar na, in het bijzonder het Joodse denken. Het enige wat niet over denken spreekt is uiteraard de besnijdenis, maar die wordt genoemd omdat het nou juist een belangrijk kenmerk is natuurlijk van de Joodse cultuur en het Jodendom. Maar juist die dingen die met zijn denken en zijn levenswandel als zodanig dus te maken hebben, heeft hij weggegooid om Christus te winnen, om deel te hebben namelijk aan de christelijke cultuur. Ik weet niet of je dat zeggen mag, en ik denk ook dat het misverstaan wordt, de uitdrukking, maar in dit verband moet het toch duidelijk zijn, hè, wat dat is. Hè? De opbouw van Christus, het deel hebben aan Christus, deel hebben aan zijn denken, deel hebben aan zijn werk. En dan staat er ook, opdat ik Christus mogen gewinnen en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid uit de wet, want dat is toch niet voldoende voor God, maar hebbende de rechtvaardigheid die door het geloof van Christus is. Door het geloof van Christus. Rechtvaardigheid namelijk die uit God is door het geloof. En rechtvaardigheid die wel een Gods eis beantwoordt en die tot stand gekomen is door de dood en opstanding van Christus. Want in zijn dood heeft hij het recht der wet vervuld en in zijn opstanding is hij gerechtvaardigd voor God. Romeinen 4, de laatste verse dus weer eens. En dan wel Romeinen 3, het laatste deel. Rechtvaardigheid God die geopenbaard is niet in de wet, maar in de dood en opstanding van Christus, in het evangelie namelijk. Daar zou hij deel aan moeten hebben, want het is de enige rechtvaardigheid die voor God telt. En dus zegt hij dat het erom gaat, opdat ik hem kende. Dat had ook kunnen staan, opdat mijn ziel zou zalig worden. Opdat mijn leven zou zalig worden. Opdat mijn leven vrucht zou dragen voor de eeuwigheid of hoe zoiets maar heten mag. Maar hij zegt, opdat ik hem kenne en opdat ik kenne de kracht, namelijk zijn opstanding, want dat is die kracht, hè. Dat ik deel zou hebben aan de kracht van zijn opstanding. Die kracht van die opstanding die in me sterker is dan de kracht van de oude mens. De kracht die zodanig werkt in het lichaam van de Heer Jezus dat het lichaam levend werd. En bovendien dat lichaam nog gezet werd in de hemel ook nog. Die kracht werkt ook in ons. Efeze 1 dus nog een keer, hè. Omdat ik hem ken en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens zijn doodgelijkvormig wordende. Beide dingen. Maar de gedachte is een heel praktische. Namelijk die van dat wij dood zouden zijn der wereld. Term trouwens uit Romeinen eigenlijk al en zeker uit de Galatenbrief. Dood zouden zijn voor de wereld niet rekenen, zoals de Heer Jezus zelf ook die wereld niet rekende, enzovoorts. We zouden dood zijn voor de wereld en aan de andere kant levend zijn voor God. Dat is waar het om gaat. En dus ook vruchtdragend voor God. En dat is wat de apostel dan ook zegt in vers 11. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Maar wat is het doel van ons geloof? Ook alweer. Zaligheid der zielen. En hier heet het, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Je kunt het wel letterlijk vertalen, het maakt toch niks uit. Of ik enigszins mogen komen tot de uitopstanding uit de doden. Maar de betekenis wordt toch door de context bepaald, dat is altijd zo. En die betekenis is dat het leven van Christus gestalte in zijn oude lichaam zou krijgen. In zijn dienst, terwijl hij nog is in zwakheid in het vlees, zal ik maar zeggen. Dat is trouwens 2 Korinthebrief, waar hij roemt in zijn eigen zwakheden, hoofdstuk 11 en 12. En waarin hij roemt in zijn zwakheden, want zegt hij, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Als ik aan de ene kant deel heb aan zijn lijden en dood, dan juist wordt Gods kracht in mijn zwakheid volbracht. Zodat wij tegelijkertijd deel hebben aan het zijn lijden en zijn dood en aan de kracht zijner opstanding. Beide samen. Ik hoop dat ik kan het niet beter uitleggen, denk ik. Hè? Ik hoop maar dat u dat dan begrijpt. Hè? De ene kant het dood zijn voor de wereld niet rekenen. Aan de andere kant leven uit wat God geeft. Die geestelijke dingen in de eerste plaats natuurlijk. Maar daar ook daadwerkelijk uit leven. Dat is waarnaar de apostel zich uitstrekt. En daarvan zegt hij dan, onthoud dat, hè, dat je voor wederopstanding der doden eventueel invult, zaligheid der zielen. Het is een synoniem. Maar het is heus dezelfde betekenis. Waarna hij zegt in vers 12, niet dat ik het al reden gekregen heb, of al volmaakt ben. Nou, naar de geest was hij al lang volmaakt. Want elke gelovige heeft deel aan het volmaakte leven van Christus en is in Christus volmaakt. Kolossenzenbrief. Maar hoe dat in de praktijk eruit ziet, dat leven, dat is nog maar zeer de vraag. En of die ziel ook inderdaad volmaakt is of zalig is, dat is nog maar de vraag. En maar daar gaat het over. En dan hoeft niemand zich te schamen, niet echt. Want dan zegt de apostel niet dat ik het al reden gekregen heb of al reden volmaakt ben. Niet dat ik het al gekregen heb, laat staan een ander. Niet dat ik het al gekregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Dat wil zeggen, de Heer Christus Jezus heeft mij gegrepen, opdat ik die loopbaan zou lopen. En daarvan zegt hij dus ook in Hebreeën 12, om daar maar weer bij te blijven, dat wij die loopbaan des geloofs zouden lopen enzovoorts en ons zouden uitstrekken naar het doel. En hij zegt het niet alleen daar natuurlijk, maar op vele, vele andere plaatsen. De loopbaan des geloofs, wat is het doel van het geloof? Zaligheid der ziel. Het ontvangen dus van loon. het brengen van resultaat voor de eeuwigheid uit ons leven hier in het vlees, zoals de Heer Jezus dat zelf uiteraard ook gedaan heeft. Nou, daar jaag ik naar en daartoe ben ik door Christus Jezus ook gegrepen, u ook waarschijnlijk. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb, zegt hij dan nog een keer, maar ik doe maar één ding, ik vergeet hetgeen achter is. No use crying about spilled milk. Jawel. Dus gedane zaken nemen geen keer. Daar kun je toch niks meer aan doen. Je kunt ze betreuren, maar dat helpt niks. Eén ding doe ik. Vergetend hetgeen achter is, trek ik mij uit tot hetgeen voor is. Let er wel, dus één geheel, hè? Niet vergeten hetgeen achter is, maar vergeten de hetgeen achter is, mij uitstrekkende tot hetgeen voor is. Want wij gaan weer verder. We lopen de loopbaan weer verder. En dus jaag ik naar het wit, het doelwit uiteraard. Jaag ik naar het wit, namelijk tot de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Want van boven zijn wij voor dit doel geroepen. En wij zullen prijs, vergelding des loons, lof, eer, heerlijkheid of hoe het maar heten mag, inderdaad ontvangen. Wanneer wij zo leven. En eerlijk gezegd, ik denk dat het daarbij niet eens om gaat wat het concrete resultaat is van onze concrete levenswandel. Ik denk dat het er in de eerste plaats om gaat in welke mate wij ons inderdaad naar deze dingen hebben uitgestrekt, ongeacht wat voor resultaat het in de praktijk gehad heeft. Maar stel nou dat ons werk als gelovigen zou bestaan uit zaaien. Zaaiend in de morgen, zaaiend in de middag, zingen we dan, weet u wel. Maar stel dat het bestaat uit zaaien. Wij kunnen er niks aan doen dat wij nou toevallig ergens op een vruchtbare grond mogen zaaien. En dat anderen nou toevallig op onvruchtbare grond zaaien. Zodat niet het resultaat van het zaaien een belangrijke rol speelt. Wat belangrijk is of ons werk überhaupt goed gedaan hebben. Wat er van terecht komt, dat is een ander verhaal. En ik blijf er ook bij dat voor de Heer eigenlijk slechts stelt, neem ik maar toch maar die gelijkenis van dat pond, wat we allemaal hebben ontvangen, nietwaar, dat het erom gaat, dat als wij voor de Heer komen te staan, dat de Heer zal zeggen, welaan dan gij goede, getrouwe, namelijk getrouwe, want dat is het goede eraan, getrouwe dienstknecht. Dat is wat Paulus ook zegt, van de uitdelers, van de rentmeesters wordt geëist, wordt verwacht, dat elk getrouw bevonden worden. Niet dat we ieder minstens 10 mensen tot de Heer Jezus mogen leiden of zo. Dat is nooit weg trouwens. Maar dat is niet waarna we ons uitstrekken. Het gaat erom dat we trouw zijn aan onze bediening. In ieder geval dat we trouw zijn aan de Heer, want zo kan ik het veiligste zeggen. Dat is de bedoeling. En dat trouw zijn betekent alleen wat als de omstandigheden er zodanig zijn dat dat die trouw beproefd wordt, hè? En bedenk dan, trouw is immers geloof. Niks anders dan dat. Trouw is geloof. Geloof wordt beproefd. Trouw wordt beproefd. Nou, waar het om gaat is dat we trouw blijven aan de Heer, ondanks alle omstandigheid. En die trouw brengt ons inderdaad die eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Dat is inderdaad waar het werkelijk om gaat. De praktische levenswandel van de gelovigen. Anders gezegd, de goede werken waarin wij zouden wandelen, sinds wij kind van God geworden zijn. Sinds wij zijn maaksel zijn geschapen in Christus Jezus. Nou, dat was voor de volledigheid er nog even. Efeze 2, die zou ik anders nog vergeten hebben vandaag. Maar over 14 dagen vermoedelijk gaan wij daar wel op verder. Althans op dit schriftgedeelte uit 1 Peter 1. Zullen wij danken? Ja, trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank voor de grote voorrecht dat u ons niet alleen veilig gesteld en gered hebt voor de eeuwigheid, maar we danken u ook dat we ons bewust mogen zijn dat we nu nog in het vlees levend uw eigendom geworden zijn. En dat we ons vlees, ons oude lichaam, onze ziel inderdaad ter beschikking kunnen mogen stellen aan u, opdat u het zou gebruiken tot eer van uw naam en voor uw dienst. We danken u dat voor ons als nieuwe schepselen inderdaad mogelijk geworden is dat wij onze schepper eer geven. Dat wij u zouden dienen, u zouden groot maken in ons leven en daardoor ook loon zouden ontvangen voor de eeuwigheid. We danken u voor het voorrecht dat u ons dit nieuwe leven reeds geschonken hebt. Niet op de dag van ons sterven en ook niet op de jongste dag, maar inderdaad reeds nu, sinds wij tot geloof gekomen zijn. Opdat wij de rest van de dagen die we hebben en die we in het vlees leven, zouden wijden aan uw dienst en aan uw eer. Wij danken ook dat wij van de andere kant van uw woord en uw belofte hebben ontvangen, dat u dan ook voor ons zou zorgen. Dat u ons zou geven wat wij nodig hebben, dat u ons genade en barmhartigheid geeft. Dat u ons hulp geeft te bekwame tijd en dat u ons inderdaad niet zo beproeven met een beproeving die zwaarder is dan we zouden kunnen dragen. Wij danken u daarom, Vader, dat we aan uw hand mogen leven. Dat we ons oog gericht mogen houden op onze heiland die dezezelfde weg eerder gegaan is en die gezeten is aan uw rechterhand, die met eer en heerlijkheid gekroond is en aan wie alle dingen onderworpen zijn. We danken u dat ook wij als gelovigen uit deze bedeling mochten leren uit uw woord dat u ons ook deelgenoot hebt gemaakt van dezezelfde erfenis. Dat u ons één plant gemaakt hebt met Christus en ons ook met hem een positie hebt gegeven in de hemel zelf. Wij danken u daarom dat wij ook hoop hebben voor de toekomst. Dat we mogen uitzien in de eerste plaats naar de verschijning van onze grote God en zaligmaker. Aan de andere kant ook dat wij mogen verwachten dat ook wij eer en heerlijkheid zullen ontvangen van Christus in de toekomst. Wij danken u voor die hoop die u ons gegeven hebt, waardoor wij in staat zijn om inderdaad in duistere omstandigheden wellicht te wandelen in het licht met ons oog gevestigd op die rijke beloften, die betere beloften zelfs die u ons hebt willen schenken in Christus. We willen u dan ook vragen, Vader, of u ons op grond van deze beloften wilt bewaren, ook in de dagen die voor ons liggen. Wilt u uw woord aan onze harten zegenen, in onze harten planten, opdat het woord ons denken zou veranderen, opdat wij zouden vrucht dragen, zouden leven, waardig de roeping waarmee u ons geroepen hebt, en tot eer van uw naam. Wilt u dat doen uit de rijkdom van uw genade? Amen.